Goedemorgen. Inderdaad, nog mooi hoeveel mensen er zijn. We hadden echt het idee van, nou ja, bijna iedereen is op vakantie, maar dat is helemaal niet zo. Fijn dat jullie er zijn, fijn dat mensen thuis ook meekijken. En ik wilde graag met jullie vandaag gaan nadenken over wat Paulus schrijft in de tweede brief aan de Korintiërs, onder andere. En dat sluit mooi aan bij wat Yvonne al deelde, dat je soms in tijden kan zijn dat het best pittig is, zoals jullie dat ook in jullie gezin meemaken. En zo zullen heel veel mensen dat met tijd en wijle ook mee kunnen maken. En iemand die dat ook kende was Paulus. En mensen die dat zeker kenden was de gemeente in die tijd, die heel veel te maken hadden met vervolging, die te maken hadden met buitensluiting, die te maken hadden met steniging, die te maken had Paulus in dit geval ook met vervolging en gevangenschap. En tegelijkertijd schrijft hij aan de gemeente in Korinthe. Dit is de tweede brief, zoals wij die kennen, van Paulus aan de gemeente, maar er lijken meer brieven over en weer te zijn geweest. Dit is minstens, in de communicatie, zeg maar, zijn er zeker 4 brieven heen en weer gegaan. Dit is de tweede brief aan de gemeente van Korinthe. Ik lees vanaf vers 12. Vanaf vers 12 lees ik door tot met vers 24. Want dit, zegt Paulus, is ons roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij ons in eenvoud en oprechtheid voor God, niet in vleeselijke wijsheid, maar in genade van God gedragen hebben, in de wereld en in het bijzonder ten opzichte van u. Wij schrijven u immers niets anders dan wat u leest of ook begrijpt. En ik hoop dat u ook het tot het einde toe zult begrijpen. Zoals u ook van ons begrepen hebt, zij het ten dele dat wij uw roem zijn, zoals ook u onze roem bent op de dag van de Heer Jezus. En in dit vertrouwen had ik mij eerder voorgenomen naar u toe te komen, opdat dat u een tweede genade zou hebben. Ik wilde namelijk door uw stad naar Macedonië doorreizen en weer van Macedonië naar u toe komen om door u weggeholpen te worden naar Judea. Ik heb toch niet lichtvaardig gehandeld door mij dit voor te nemen? Of zijn de dingen die ik mij voorneem, voornemens naar het vlees, opdat ze bij mij zou zijn ja, ja en tegelijk nee, nee? Maar God is getrouw. Ons woord tot u is niet ja en nee geweest, want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar ons woord is in hem ja geweest. Immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen. Tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. En ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet weer naar Korinthe ben gekomen. Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap. Want u staat vast door het geloof. Vanmorgen wil ik met name stilstaan bij vers 21 en 22. En daar schrijft Paulus: en hij, ik lees het nog een keer voor, en hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Het zijn eigenlijk 4 dingen die Paulus noemt, te midden van alle omstandigheden waarin hij zat en alle omstandigheden waarin die gemeente in Korinthe ook zat. En waar eigenlijk, als we het naar onszelf toe halen, wij vandaag ook nog in kunnen zitten. Want ook gemeente zijn in deze tijd is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk omdat er een wereld om ons heen is die heel anders naar geloven kijkt, die heel anders naar God kijkt, die heel anders naar de Heer Jezus kijkt, maar die ook heel andere normen en waarden heeft dan God ons weer heeft geleerd in zijn woord. En in die context, waarin het in het groot als het ware over de gemeente van de Heer Jezus en de wereld, kan het ook gaan over jou persoonlijk in deze wereld. En wat heb je nodig? Wat is dan belangrijk? En Paulus, die deze brief schrijft, ook niet vanuit gemakkelijke omstandigheden. Want eerder had hij al gezegd in vers 9, dat hebben we niet gelezen, maar dat staat in een stukje daarvoor. Hij zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. En even later, ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die doden opwekt. Met andere woorden, het kan zo lastig en zo moeilijk zijn in je leven. Paulus zegt zelfs vanuit de gevangenschap, wij hadden al eigenlijk al de dood onder ogen gezien, maar we vertrouwen erop dat God in staat is om doden op te wekken. Dus in alle omstandigheden vertrouw ik op God. En dat is wat Paulus hier leert. En wat leert hij dan vanuit die omstandigheden, vanuit zijn eigen omstandigheden? Waarmee wil hij dan de gemeente vertroosten, zoals hij ook zelf vertroost is? Dat gaat om die vier dingen. Hij die ons bevestigt in Christus, die ons gezalfd heeft, die ons verzegeld heeft en die ons een onderpand gegeven heeft van de geest in onze harten. Dat zijn die vier dingen. Eerste punt gaan we eerst naar kijken. Dat is wat hij zegt. En hij die ons met u bevestigt in Christus. En hij die ons, zegt Paulus, met u, gemeente van Korinthe, bevestigt in Christus. Wat is dat bevestigen dan? Wat betekent dat? Het lijkt bijna alsof het betekent vastmaken, zoals ons woord is. Vastmaken, dat kan het zijn, bevestigen kan ook zijn dat je het zeker gaat weten. Als je kijkt naar het woord bevestigen, dan gebruikt Paulus dat ook in de eerste brief aan de Korinthe. En dat wil ik graag met jullie lezen, zodat je misschien van daaruit kunt ontdekken. Maar dit is wat hij bedoelt. 1 Korinthe 1, daar staat in vers 8... God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van de Heer Jezus. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. 1 Korinthe 1, vers 8 staat, ik zal u bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn. Wat betekent dat dan? Nou, het betekent niet alleen maar dat je vastgemaakt wordt, dat je vaststaat, maar het betekent ook dat je kracht krijgt. Bevestigen, het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, betekent ook bekrachtigd worden. Dat je kracht blijft houden, kracht blijft krijgen om dwars tegen alles in wat in je leven kan gebeuren, toch op Jezus te blijven zien, in Jezus te zijn. En als het ware op die manier de kracht te ontvangen om vol te houden in datgene waarvoor God jou en mij heeft geroepen. Met andere woorden, hij bekrachtigt je, hij geeft je kracht. Even later zegt hij, Paulus in Efeze, eigenlijk in hoofdstuk 3 in het gebed wat hij bidt, hetzelfde. Hij zegt daar, opdat hij u geeft, vers 16, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Hoe word je bekrachtigd? Nou, door de geest die God heeft gegeven, die Jezus heeft gegeven in die innerlijke mens. Die in jou de kracht van God, de dynamis van God uitstort, zodat je door die kracht kunt blijven staan. Niet door jouw kracht, niet onze kracht. Nee, het is de kracht van Gods geest die hij geeft, zodat je dwars tegen alle omstandigheden heen, die zo erg moeilijk kunnen zijn, dat je toch kunt blijven staan. En dat stuk is zo belangrijk dat we beseffen dat dat het is. En die kracht, zegt hij ook, dat is de kracht waarmee hij ons bevestigt in Christus. Nou, dat in Christus is niet alleen maar de positie waarin jij bent, maar de manier waarop het beschreven staat in het Grieks betekent ook dat er een richting in zit. In Christus betekent naar Christus toe, steeds meer naar hem toe. Dat betekent eigenlijk dat Paulus zegt, hoe meer jij in Christus komt, in die doorgaande beweging, des te meer kom jij in de intimiteit met Jezus. De grote sleutel
voor het ontvangen van kracht en kunnen blijven staan in de dingen waar God je voor geroepen heeft. En de dingen waarvoor wij als gemeente mogen zijn in deze wereld, waarin we met elkaar het koninkrijk van God mogen vertegenwoordigen en het evangelie van Jezus mogen laten horen. Het heeft alles te maken met het zijn in Jezus, in de intimiteit met hem. Want die intimiteit leidt uiteindelijk tot het kennen van jouw identiteit als zoon of dochter van de Allerhoogste God. En hoe meer jij leert leven als een zoon of dochter van God, des te meer ga je ook wandelen in de autoriteit die God jou heeft gegeven. Dus die intimiteit is de sleutel van een christenleven zoals God dat eigenlijk heeft bedoeld. Zoals Jezus het ook voorleefde. Jezus die leefde in de eenheid, in de verbondenheid, in de intimiteit met zijn Vader. Bij alles wat hij deed of zei. Bij alles was het altijd, wat doet de Vader? Wat zie ik de Vader doen? Wat hoor ik hem zeggen? Het is altijd gericht op hem. En dan luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Door zijn woord, door zijn geest. Vooral doen wat hij van je vraagt. Maar die vind je in de intimiteit. Nog even iets over een tijdsaspect. Ik heb dat al wel vaker uitgelegd, maar het is goed om dat nog even te herinneren, ook hier. In het Grieks is er een tijdsaspect wat wij niet helemaal kennen in onze taal, in onze manier van vertalen. Maar in het Grieks zijn er twee vormen die erg op elkaar lijken, maar die wel een verschil uitmaken. De ene vorm is een doorgaande beweging, een doorgaande handeling. Dat blijft maar doorgaan. En het andere is iets wat gebeurd is en is een afgesloten handeling. En wat we hier lezen in dit stuk, in dit eerste vers, in het eerste regeltje, namelijk dat wij bevestigd, dat hij ons bevestigt in Christus, dat wij steeds dieper in de intimiteit komen, is een doorgaande beweging. Dat blijft maar doorgaan. Je wordt eigenlijk steeds meer opgeroepen om steeds dichter bij Jezus te zijn, steeds meer in hem te zijn, zodat zijn geest ook steeds meer jou kan vullen met zijn kracht. Dat gaat maar door, ook op dit moment. Ook morgen, ook overmorgen. God blijft daarmee doorgaan tot de dag dat Jezus weer zal komen. Dat is de eerste. Het tweede, ik lees even het eerste stukje nog en dan lees ik door. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons ook gezalfd heeft. Gezalfd heeft. Het eerste gedeelte was een doorgaande handeling die nu betrekking heeft tot het getuigen zijn in deze wereld van de grootheid van God. Het tweede, het feit dat je gezalfd wordt. Gezalfd is eigenlijk in de Bijbel iets wat veelal gebeurde met mensen die een speciale taak, een speciale roeping hadden. Profeten, koningen, priesters, die werden gezalfd. Mensen die een speciale opdracht kregen, die werden gezalfd. Maar ook de Heer Jezus werd gezalfd. In Handelingen hoofdstuk 10, daar kunnen we daarover lezen. Handelingen hoofdstuk 10. In Handelingen hoofdstuk 10, vers 38, daar staat het volgende. Ik begin bij 37. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. En hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Jezus zelf werd gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Jezus was gezalfd met de geest. Olie is vaak het symbool van de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest. Als koningen, priesters en alle anderen die gezalfd werden, dan was dat een teken dat God en als het ware met de Heilige Geest ook zalfde, zodat hij bij hen zou zijn en zij zouden kunnen doen wat God zelf eigenlijk zou willen doen. Namelijk koning zijn. De manier hoe hij zou spreken. De bemiddelaar. De middelaar tussen God en mensen. Het is allemaal zoals God zou willen dat mensen dingen doen. Dat is door de Heilige Geest mogelijk. En dat is wat Jezus dus ook deed terwijl hij op aarde wandelde onder leiding van de Geest. Hij deed datgene wat de Vader wilde dat hij deed. De manier waarop hij dat deed. Alles was gericht op de Vader. En nu zegt Paulus in dit gedeelte, ook wij zijn gezalfd. Ook wij zijn gezalfd. En dat heeft alles te maken met hoe wij ook genoemd worden. Want ook in Handelingen, Handelingen hoofdstuk 11, daar staat in vers 26, en het gebeurde dat zij een heel jaar, dat waren Barnabas en Saulus, en het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote gemeente onderwezen, en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Voor het eerst werden de volgelingen van Jezus, de discipelen, christenen genoemd. Christenen, dan word je vernoemd naar Christus. Dat is een naam die wij gekregen hebben. En wat betekent Christus? Christus betekent gezalfde. Het komt eigenlijk van het Hebreeuwse Mashiach, Messias. En daar komt het Griekse Christus vandaan, Christos. En nu worden wij christenen genoemd, christianoi. Dat betekent eigenlijk kleine gezalfden. En dat is onze naam. Die dragen wij. Wij zijn gezalfd met de Heilige Geest. Toen jij tot geloof kwam en Jezus wilde volgen, heb je de Heilige Geest ontvangen en woont de Geest in jou. En op een ander moment zal de Heilige Geest ook op en over jou kunnen komen en zul jij door de kracht van de Geest, gezalfd met de Geest, kunnen gaan doen wat Jezus ook deed. Je bent een gezalfde. En God heeft het gedaan in Christus. Dat is waardoor je mag lopen. En dat is bedoeld om de werken van het koninkrijk op aarde ook te kunnen doen, zodat je het koninkrijk van God op aarde zichtbaar maakt. Waar de kracht die je ontvangt nog bedoeld was om te kunnen getuigen in deze wereld, is de zalving speciaal bedoeld om het koninkrijk van God zichtbaar en hoorbaar en merkbaar te laten zijn in de wereld. Nou, nog even iets over die twee tijden. Een doorgaande handeling of een afgesloten handeling. Nou, hier is het niet een doorgaande handeling. Hier staat dat wij gezalfd zijn. Dat is gebeurd. Dat is een afgesloten handeling. Je bent gezalfd. Dat is wat anders dan dat je steeds weer opnieuw vervuld moet zijn met de Heilige Geest. Vervulling met de Heilige Geest, zoals Efeze beschrijft, dat gaat steeds weer door. Maar de zalving die je met je meedraagt, die is er en die blijft er. Dat is wat God jou en mij heeft gegeven. Dat is wat wij met ons mee mogen dragen. Dus waar het één nog doorgaat, is dit al gegeven. We gaan door naar het derde punt. In het derde punt, daar staat, hij heeft ons verzegeld. Hij heeft ons verzegeld. Nou, nog even die hele zin tot hier. En hij die ons met u bevestigd in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld. Nou, waar dient een zegel voor? Wat is dat zegel? Dat kun je onder andere zien in Efeze. Efeze hoofdstuk 1. En daar lezen we in vers 13 het volgende. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. U bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte toen u tot geloof kwam. Het zegel is eigenlijk een zegel wat vroeger altijd was als je die warme, hoe heet dat, die warme was, die werd dan ergens onder een brief gedaan en er werd het zegel van de koning werd daarin gedrukt. En dan wees je zeker, dit komt van de koning af. En alles wat hier spreekt, alles wat er gebeurt, is namens die koning. Nou, zo is het ook met jou en mij. Je hebt het zegel ontvangen op het moment dat je tot geloof komt, dat je bij Jezus hoort en dat je door Jezus ook bij God hoort. Dat staat vast. En dat is ook hier een afgesloten handeling. Dat heb je gekregen. Dat zegel draag jij met je mee. Iedereen in de geestelijke realiteit kan dat zien en jij mag het op grond van Gods woord ook weten. Je hebt een zegel op je, namelijk op het moment dat jij tot geloof kwam, kwam de Heilige Geest in jou en was als een zegel van de Vader dat jij bij Jezus hoort en daarmee ook bij God. Dat je bent overgegaan van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dat is vast. Maar zo'n zegel staat ook nog ergens anders voor. En dat andere, dat kunnen we vinden in Johannes hoofdstuk 6. En in Johannes hoofdstuk 6, daar lezen we over de Heer Jezus. In Johannes hoofdstuk 6. Dan begin ik bij vers 26 en dan kom ik bij 27 zoals dat hier staat. Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, ik zeg jullie zoeken mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Wat bedoelt Jezus hier? Hij zegt, werk niet voor de dingen die vergaan, maar werk, kom bij mij en ontvang datgene wat niet vergaat. Hij zegt, want ik ga jou dat brood geven. Daar bedoelt hij zichzelf mee. Ik ga jou mijzelf geven, want het zegel van de Vader is op mij. Dat is niet een zegel van het eigendom van de Vader. Nee, dat is ook het zegel van de autoriteit, van de volmacht die Jezus van de Vader had ontvangen. Zoals een heraut rondging met zo'n brief waar die was in was, waar dat zegel in was gedrukt. Die mocht spreken namens de koning, want het zegel was daar. En dat gaf autoriteit aan degene die het uitsprak. Op het moment dat jij verzegeld bent, mag je weten dat je het eigendom bent van Jezus en van de Vader. Maar dat er ook een zegel is dat zegt, maar jij mag nu in mijn naam doen wat jij mag doen. Dat is wat Jezus zei, in mijn naam zul je de handen op zieken leggen. In mijn naam zul je demonen uitdrijven. In mijn naam zul je al deze dingen doen. Waarom? Omdat de naam van Jezus de hoogste naam is. En omdat de naam van Jezus altijd weer heen wijst naar de naam van de Vader. Het is altijd om hem. Het is nooit om jou, het is om hem. Dat zijn de drie belangrijke dingen al. Ook hier wordt een vorm gebruikt die afgesloten is. Het is een afgesloten handeling en die heeft te maken met onze plek in die bovennatuurlijke relatie die we mogen hebben met God, de plaats die wij in mogen nemen. Het laatste punt. Ik lees nog een keer de hele zin. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld heeft, en dan komt het laatste. En het onderpand van de geest in onze harten heeft gegeven. Een onderpand van de geest. Het wordt vaker benoemd. Als je kijkt ook naar de tweede brief in Korinthe, dezelfde brief waar we nu zitten. In hoofdstuk 5, vers 5, dan staat er. En hij nu die ons hiervoor toegerust heeft, is God die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Het heeft te maken met het sterfelijke, ook in Romeinen 8. Datgene wat voorbij gaat. En wat als het ware door de geest een toekomst krijgt, omdat datgene wat voorbij gaat wordt vervangen door datgene wat eeuwig blijft. Het eeuwige leven wat je mag ontvangen. Daarna staat er in Efeze 1 nog een keer, waar we net waren in vers 13. Daar staat het ook nog in vers 14, ook nog over ditzelfde. Efeze, hoofdstuk 1. Dan staat er, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Het is niet alleen maar iets wat wij ontvangen voor nu. Het is niet alleen maar iets wat wij ontvangen voor een leven wat we nu mogen leven. Maar het is ook iets wat wij hebben ontvangen met oog op de toekomst. Een toekomst die vast ligt in hem. Een toekomst waarvan de Bijbel zegt, wij hebben dit mogen ontvangen. Het sterfelijke zal onsterfelijk worden. Er is een erfenis die ons in het vooruitzicht wordt gesteld. En wij mogen als kinderen, als zonen en dochters van God weten dat wij erfgenamen zijn van hem, van God de Vader en met Jezus Christus. In Romeinen hoofdstuk 8, in Galaten hoofdstuk 4 kun je zien dat wij niet meer slaven zijn, maar dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Die geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En die geest die roept uit met onze geest, Abba, Vader. En dan mogen we weten dat wij, Dat we niet langer meer slaaf zijn van de zonde, maar dat we erfgenaam geworden zijn van God. En de Heilige Geest is datgene wat ons gegeven is als een onderpand, als het ware een vooruitzicht op wat nog komen gaat. En wat nog komen gaat, wordt alleen nog maar mooier dan wat het nu is. Ook dit is een afgesloten handeling. In dit hele gedeelte, lieve mensen, worden drie dingen genoemd die wij al hebben ontvangen. Drie dingen die al zijn gebeurd. Het eerste wat Paulus zegt, is hij heeft ons gezalfd. Gezalfd, kleine gezalfden zijn wij. Wij mogen de zalving van de Geest hebben om daarmee onze plek als het ware hier op aarde in te nemen, het koninkrijk van God zichtbaar te maken. We zijn verzegeld. Verzegeld als een teken van een eigendom wie jij bent in Christus. Je bent een zoon, een dochter van de Allerhoogste God. Je bent van Hem. Maar je hebt ook de autoriteit gekregen om in zijn naam te doen wat je mag doen. En je hebt een onderpand gekregen wat leidt naar de toekomst toe. Zodat dat onderpand eenmaal zal worden ingewisseld voor dat mooie wat je nog gaat ontvangen. Maar, zegt Paulus, dat is allemaal vast. Dat is allemaal wat je mag doen. En dat is allemaal wat nog komt. Maar er is één ding wat zo belangrijk is, dat God dat wel heeft gegeven, maar dat het nog steeds doorgaat. Namelijk dat je elke dag opnieuw gaat leren om dieper te leven in de intimiteit met Jezus. Zodat je bekrachtigd zult worden. Zodat je kracht zult ontvangen om te blijven staan in de verleidingen die in dit leven zijn. Om te blijven staan wanneer het moeilijker wordt en vervolging lijkt te komen. Wanneer je moet staan in een wereld waar andere normen en waarden gelden. Dat gaat nog altijd door. Dat is wat God nog steeds aan jou geeft, waar Hij je nog steeds toe roept. En waarin je steeds dieper in de intimiteit met Jezus mag gaan. En hoe doe je dat? Dat doe je door stil te zijn en door het woord te lezen en dan te doen wat Jezus tot jou zegt. Wie mij lief heeft, is degene die mijn geboden bewaart. En hij zal in mij zijn en ik zal in hem zijn. Dat hoort bij elkaar. Als je in Jezus bent, dan betekent dat, je houdt van hem, je doet wat hij zegt. Je hoort het niet alleen, maar je doet het ook. En hoe meer je doet, hoe meer zal groeien in die intimiteit met hem. En die intimiteit die zal gaan leiden dat je steeds meer gaat ontdekken wat het betekent om gezalfd te zijn. Wat het betekent om verzegeld te zijn. Wat het betekent om iets te hebben ontvangen wat je in de toekomst nog als het ware mag inwisselen. Het onderpand van de Geest. Hoe meer jij gaat leren leven, hoe meer wij gaan leren leven in de intimiteit met Jezus. En dieper gaan in de relatie met hem, des te meer komen al die andere dingen die al gegeven zijn, volledig tot hun recht. En zal de wereld gaan ontdekken dat wij anders zijn en dat we een boodschap met ons meedragen die zo rijk en zo goed is. Dat ongeacht welke omstandigheden ook, soms in gezinnen, soms in jouw leven, soms in een gemeente, waar dan ook, dat al die omstandigheden minder groot zijn dan de God en onze heiland die wij mogen dienen door de Geest. Die is veel groter dan welke omstandigheden ook. En dat maakt dat wat er ook gebeurt, we altijd mogen blijven zingen. En zien op Jezus. Hem de lof en de eer geven. Zoals Paulus en Silas in de gevangenis zaten. In de nacht, letterlijk en figuurlijk. In het donker. En ze zaten gevangen, ze konden nergens heen. En wat gingen ze doen? Ze gingen zingen. En ze gingen de lofprijs zingen. En al de andere gevangenen eromheen luisterden naar hen, terwijl ze dat deden. Het was een hele gekke situatie om God te loven, te prijzen. Ze deden het wel. En laten wij het ook doen, dwars door alles heen. Tot een getuigenis voor deze wereld en tot eer van onze God. Amen. Amen. Ik wil graag voorgaan in gebed en dan... Vader, dank u wel voor uw goedheid en uw trouw en dank u wel voor uw liefde. Nou, kom maar door. Dank u wel voor uw genade ook. En we prijzen u, Heer, dat, dat u zo'n prachtig plan heeft met mensen die u roept, die bij u mogen horen. Dank u wel voor die genade dat we mogen weten dat wij steeds meer in de intimiteit met de Heer Jezus mogen wandelen en leven. Dank u wel dat we mogen weten dat dat door blijft gaan, dat u ons blijft sterken, blijft versterken. Dank u wel dat u ons heeft verzegeld, dat u ons heeft gezalfd. En dat we al een onderpand hebben ontvangen van alles wat nog komen gaat. Heer, leer ons dat steeds weer te onthouden en naar te leven. En leer ons steeds meer om in gehoorzaamheid naar u te leven, Heer. Naar u toe. Een leven heel dicht bij u. Tot eer en glorie van uw naam en tot zegen van heel veel andere mensen. In Jezus' naam. Amen.